Daarna openen wij de schriften en lezen uit het Oude Testament, uit het tweede boek Koningen, hoofdstuk 19, en we lezen daarvan de verzen 1 tot en met 37, dus 2 Koningen 19 in zijn geheel.
En het geschiedde als de koning Hiskia dat hoorde, zo scheurde hij zijn klederen en bedekte zich met een zak en ging in het huis des Heren. Daarna zond hij Eliakim, de hofmeester, en Sebna, de schrijver, en de oudsten, de priesters, en met zakken bedekt tot Jesaja, de profeet, de zoon van Amos. En ze zeiden tot hem, alzo zegt Hiskia, deze dag is een dag der benauwdheid en der scheldingen en der lastering, want de kinderen zijn gekomen tot aan de geboorte en er is geen kracht om te baren. Misschien zal de Heere uw God horen, al de woorden van Rabsakee, de welke zijn heer, de koning van Assyrië, gezonden heeft om de levende God te honen en te schelden met woorden die de Heere uw God gehoord heeft. Hef dan een gebed op voor het overblijfsel dat gevonden wordt. En de knechten van de koning Hiskia kwamen tot Jesaja. En Jesaja zei tot hen, zo zult gij tot uw Heer zeggen. Zo zegt de Heere, vrees niet voor de woorden die gij gehoord hebt, waarmee de mij de dienaars van de koning van Assyrië gelasterd hebben. Zie, ik zal een geest in hen geven, dat hij een gerucht horen zal, en weder in zijn land keren. En ik zal hem door het zwaard in zijn land vellen. Zo kwam Rabsakee weder, en vond de koning van Assyrië strijdende tegen Libna, want hij had gehoord dat hij van Lachis vertrokken was. Als hij nu hoorde dat Tirhaka, de koning van Gush, zeggen, ziet, hij is uitgetogen om tegen u te strijden, zond hij weder bode tot Hiskia, zeggende, zo zult gij spreken tot Hiskia, de koning van Juda, zeggende, laat u uw God niet bedriegen, op welke gij vertrouwt, zeggende, Jeruzalem zal in de hand des konings van Assyrië niet gegeven worden. Zie, gij hebt gehoord wat de koningen van Assyrië aan alle landen gedaan hebben, die verbannende, en zoudt gij gered worden? Hebben de goden der volken die mijn vaders verdorven hebben dezelfde gered, als Gozan en Haran en Rezef en de kinderen van Eden die in Telasser waren? Waar is de koning van Hamat en de koning van Arpad en de koning van de stad Zafarfaim, Hena en Iva? Als nu Hiskia de brieven uit de bodenhand ontvangen en die gelezen had, ging hij op in het huis des Heren. En Hiskia breide die uit voor het aangezicht des Heren. En Hiskia bad voor het aangezicht des Heren en zei, o Heere, God Israëls, die tussen de Gerubs woont, gij zelf, gij alleen, zij de God van alle koninkrijken der aarde. Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt. O Heere, neig uw oor en hoor, doe Heere, uw ogen open en zie, hoor de woorden van Sennerib, die deze gezonden heeft om de levende God te honen. Waarlijk, Heere, hebben de koning van Assyrië die heidenen en hun landen verwoest. En hebben hun goden in het vuur geworpen, want ze waren geen goden, maar het werk van mensenhanden, hout en steen. En daarom hebben zij die verdorven. Nu dan, Heere onze God, verlos ons toch uit zijn hand. Zo zullen alle koninkrijken der aarde weten dat gij, Heere, alleen God zijt. Toen zond Jesaja, de zoon van Amos, tot Hiskia, zeggende, zo spreekt de Heere, de God Israëls, dat gij tot mij gebeden hebt tegen Sennerib, de koning van Assyrië, heb ik gehoord. Dit is het woord dat de Heer over hem gesproken heeft. De jonkvrouw, de dochter van Sion, veracht u. Zij bespot u. De dochter van Jeruzalem schudt het hoofd achter u. Wien hebt gij gehoond en gelasterd? En tegen wien hebt gij de stem verheven en uw ogen omhoog opgeheven? Tegen de heilige Israëls. Door middel uw boden hebt gij de Heere gehoond en gezegd, ik heb met menigte mijner wagenen beklommen de hoogte der bergen, de zijde van de Libanon. En ik zal zijn hoge cederbomen en zijn uitgelezen dennenbomen afhouwen en zal komen in zijn uiterste herberg. In het woud zijn de schone veld. Ik heb gegraven en heb gedronken vreemde wateren En ik heb mij met mijn voetzolen alle rivieren der belegerde plaatsen verdroogd. Hebt gij niet gehoord dat ik zulks lang tevoren gedaan heb en dat van oude dagen af geformeerd heb? Nu heb ik dat doen komen, dat gij zoudt zijn om de vaste steden te verstoren tot woeste hopen. En daarom waren haar inwoners handeloos. Ze waren verslagen en beschaamd. Ze waren als het gras des velds en de groene grasgeutjes, het hooi der daken en het brandkoren, eer het overeind staat. Maar ik weet uw zitten en uw gaan en uw inkomen en uw woeden tegen mij. Om uw woeden tegen mij en dat uw woeling voor mijn oren opgekomen is, zo zal ik mijn haak in uw neus leggen en mijn gebit in uw lippen. En ik zal u doen wederkeren door die weg door de welke gij gekomen zijt. En dat zij u een teken dat men in dit jaar eten zal, wat vanzelf gewassen is. En in het tweede jaar, wat daarvan weder uitspruit. Maar zaait in het derde jaar, en maait, en plant wijngaarden, en eet hun vrucht. Want het ontkomene dat overgebleven is van het huis van Juda zal wederom nederwaarts wortelen. En het zal opwaarts vrucht dragen. Want van Jeruzalem zal het overblijfsel uitgaan. En het ontkomene van de berg Sion, de ijver van de Heere der Heerscharen, zal dit doen. Daarom, zo zegt de Heere van de koning van Assyrië, hij zal in deze stad niet komen, noch daar een pijl inschieten. Ook zal hij met geen schild daarvoor komen en zal geen wal daartegen opwerpen. Door de weg die hij gekomen is, door dien zal hij wederkeren. Maar in deze stad zal hij niet komen, zegt de Heere, want ik zal deze stad beschermen, om die te verlossen, om mijnentwil en om Davids, mijn knechtswil. Het geschiedde dan in diezelfde nacht dat de engel des Heeren uitvoer en sloeg het leger van Assyrië 185.000. En toen zij zich des morgens vroeg opmaakten, ziet, die alle waren dode lichamen. Zo vertrok Sanherib, de koning van Assyrië, en toch heen en keerde weder en hij bleef te Nineveh. En het geschiedde nu, als hij in het huis van Nisroch zijn god zich neerboog, dat Adramelech en Sarezer zijn zonen hem met het zwaard versloegen. Doch zij ontkwamen in het land van Ararat en Azer-Haddon zijn zoon werd koning in zijn plaats.
Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is vers 35 tot en met 37, dus de laatste drie versen, de afloop van deze geschiedenis. De tekst voor de prediking is het slot van het hoofdstuk wat we gelezen hebben. 2 Koningen 19, daarvan vers 35 tot en met 37. Het geschiedde dan in diezelfde nacht dat de engel des Heren uitvoer en sloeg in het leger van Assyrië 185.000. En toen zij zich des morgens vroeg opmaakte, zie, die allen waren dode lichamen. Zo vertrok Sanherib, de koning van Assyrië, en toog heen en keerde weder, en hij bleef te Nineveh. Het geschiedde nu, als hij in het huis van Nisroch zijn god zich nederboog, dat Adramelech en Sarezer zijn zonen hem met het zwaard versloegen, doch zij ontkwamen in het land van Ararat, en Esarhaddon zijn zoon werd koning in zijn plaats. Geliefde gemeente, het is misschien een vreemde vraag om mee te beginnen, maar jongens en meisjes, ik stel hem toch maar. Heb je niet wel eens dat je als een vogeltje zou willen zijn? Dat je zomaar weg kon vliegen? David heeft dat wel eens gewenst en het wel eens gezongen zelfs. Psalm 55, och, gaf iemand mij vleugels als een duif. Dat was een keer toen David helemaal in de knel zat. Zo klem dat hij geen kant meer uit kon en dacht, als ik nou als een vogel weg kon vliegen. Buiten bereik van de vijand. Zoals een vogel meestal niet sterk is, als je een vogeltje op een musje ziet zitten en er komt bijvoorbeeld een kat aan die je wil grijpen, dan kan dat vogeltje met zijn vleugels nog net wegvliegen. Nou, er is een verre nakomeling van David, Hiskia, die ook wel die psalm zou kunnen zingen, die ook wel zou kunnen denken, was ik maar als een vogeltje. Want hij zit ook helemaal in de knel. Als ik nu eens weg kon vliegen en het gevaar kon ontkomen. Ik wilde dat ik weg kon. Dat niet dat leger van Sanherib met die spottende maarschalk die Rabsakeh ervoor lag. Maar Hiskia heeft geen vleugels en hij kan niet weg. Net als de inwoners van Jeruzalem geen vleugels hebben en niet weg kunnen vliegen. Dat leger ligt ervoor. Het leger van de onoverwinnelijke Assyriërs. Met die aanvoerder die zo had gespot met niet alleen maar met Hiskia en niet alleen maar met de stad en het leger, maar ook met de God van Israël. En de koning Sanherib die had beweerd dat hij de stad wel even zou platwalsen en zou uitmoorden. En wat ze in de stad daar ook van vonden, hoe erg het ze ook pijn deed en hoe het ze ook door de ziel sneed, ze hadden geen antwoord. Ze wisten niet wat ze moesten zeggen. Hiskia ook niet. Maar God had wel gesproken. En hij had beloofd, nadat Hiskia die brieven van die Assyriërs voor de Heere in de tempel had neergelegd, had God gesproken door Jesaja en beloofd dat hij de stad zou beschermen, dat er zelfs niet één pijl de stad ingeschoten zou worden. Daarom had God ook zelf geantwoord bij monden van Jesaja, dat hij zou ingrijpen. En hier lezen we in onze tekst dat hij het ook doet. En dat is ook het thema. God grijpt in voor Sion. God grijpt in voor Sion. Drie gedachten die onze tekst ons aanreikt. Het wijst ons allereerst naar de aanvang op Gods tijd. Het begin. Wanneer God begint met te helpen. De aanvang op Gods tijd. Het tweede wat de tekst noemt is de uitgang van de engel. Van Gods engel. En het derde is de afgang van Gods vijanden. Dus God grijpt in voor Sion. Aanvang op Gods tijd. De uitgang van Gods engel. En de afgang van Gods vijanden. En jongens en meisjes, onthoud dat vogeltje nog maar even. De aanvang op Gods tijd, wanneer de Heere begint. Je zou er misschien zo overheen lezen, maar het is nogal belangrijk dat in vers 35 begonnen wordt met de woorden het geschiedde dan in diezelfde nacht. Het geschiedde. Het is dus niet maar fantasie, deze geschiedenis. Maar zo gebeurt. Dat komt straks nog wel een keer aan het einde van de preek. Maar de tekst zelf begint al te vertellen wat de apostel Petrus later in zijn brief schrijft. Wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Geen mooie verhaaltjes die mooi zijn om te horen. Maar helaas niet waar zijn. Maar wat de Heer hier beschrijft in zijn woord is waarachtig. Gods tijd. Want God gaat opstaan voor die stad die in de knel ligt. Maar als God gaat opstaan voor deze stad in nood, was het niet zoals wij het in de lange schriftlezing achter elkaar door kunnen lezen, dat het op een dag nood is en de volgende dag is alles weer opgelost. Zo denken wij wel eens. Maar dat heeft toch zeker een poos geduurd. Net zoals de nood in jou en uw leven lang kan duren. Misschien vinden wij dat nog wel moeilijker dan Hiskia. Want wij leven in een tijd waarin heel veel snel gaat en waarin je heel veel dingen op afroep beschikbaar hebt. Je pc en je telefoon moeten snel opstarten, snel kunnen leveren. Een pakketje wat je bestelt moet de volgende dag in huis zijn. En eigenlijk vind je dat anders jammer als het weer een dag later is. En ook de webshops en de winkels weten dat besteltijd Als het te lang duurt, dan kost dat ook klanten. Maar dan een keer ziek zijn. En dan op bed liggen. En wat gaat de tijd dan opeens langzaam? 'S Nachts wakker worden. Het is alsof de klok stilgestaan heeft. Alsof de morgen maar nauwelijks dichterbij gekomen is. En dat is dan nog iets waarvan je moet zeggen, ja, je kunt denken dat de tijd niet verder gaat, maar die klok gaat vanzelf verder. Hoe langzaam het ook gaat, uiteindelijk komt die morgen wel. Maar als het gaat om Gods horen en Gods verhoren en Gods uithelpen, dan is dat vaak ook nog een vraagteken. Omdat het niet een automatisch proces is, zoals je wekker automatisch wel een keer afloopt. Wanneer hij ingrijpt, grijpt hij in. Maar wanneer hij wacht, wacht hij. Daarin is hij soeverein. Kun je geen wekker, geen klok opzetten. Hij is niet van ons afhankelijk. Maar hij bepaalt. En op die toon eindigt ook vers 34. Dat de Heere zegt, ik doe het om mijnentwil. En om Davids, mijn knechts wil. God neemt redenen uit zichzelf. En kiest ook zelf het juiste tijdstip waarop hij zal helpen. Ja, het juiste tijdstip. Het is hulp te gelegener tijd, zoals de Hebreeënbrief dat noemt, op het juiste tijdstip. En het is natuurlijk de juiste tijd, zou je denken, omdat het nog net niet te laat is. Het is op tijd, omdat God nu ingrijpt. En niet eerder. Al kan het voor je beleving niet langer. Al roep je het uit naar de Heer, Heer, ik kan niet meer. En er is toch geen houden meer aan. Wacht niet langer, maar kom. Zeker, het is de juiste tijd in de ogen van de Heer, omdat Hij helpt wanneer het niet langer kan. Terwijl jij dat moment al veel eerder dacht te hebben. Maar het is in deze geschiedenis ook de juiste tijd, omdat de Heere de tijd op weg naar het ingrijpen, laten we maar zeggen, de tussentijd gebruikt heeft. En wil gebruiken. Ook bij jou en bij mij. Wat is er gebeurd in de tussentijd, totdat de Heere in ging grijpen? Nou, als je het hoofdstuk zo op hoofdlijn hebt gehoord, dan kun je daar een aantal dingen in zien. Namelijk dat Hiskia heel klein is geworden van de Heer. Hij had zelf geen antwoord meer. Maar juist daarom heeft hij tot God geroepen. En kon hij het niet meer in eigen hand houden, maar moest hij het in Gods hand gaan leggen. En is gekomen met zijn hart en zijn ziel op de toonhoogte van het uw naam worden geheiligd. En uw wil geschieden. Hij is er zelf tussenuit gevallen met zijn eigen plannen en zijn eigen ideeën als hij die nog had. En toen was er niemand anders meer die kon antwoorden dan God zelf. En God heeft antwoord gegeven aan Hiskia. Dat hij het gehoord heeft, het gebed van Hiskia, maar ook die spotrede van die Rabsaké. En dat hij zal ingrijpen. En toen heeft Hiskia niet gedacht, nou ja, dan wachten we dat maar af. Of is hij vrolijk door de stad gaan rennen en mensen gaan vertellen, het komt allemaal goed. Nee, toen is hij des te meer gaan bidden en pleiten op Gods heiligheid, die alle tegenstand zal wegdoen. Gods heiligheid die tegelijk voor hem ook de toegang is tot God, omdat de heiligheid getuigt. Van het bloed van Jezus Christus dat toegang geeft. Heiligheid zonder bloed verteert. Maar heiligheid van God in het bloed van Jezus Christus. Geef vrijmoedigheid om toe te gaan tot de troon der genade. En hij is dus alleen maar in die tussentijd nauwer betrokken. op de troon der genade meer gaan bidden, meer gaan pleiten op de God die je met een belofte tegemoet is gekomen. De Hebreeënbrief zegt het zo ook. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Hebreeën 4. Daarom is nu het juiste tijdstip gekomen. Omdat de Heere Hizkia op zijn knieën naar hemzelf heeft toegetrokken. Omdat Hizkia Gods eer boven al het andere heeft leren stellen. En het daarom zelfs op voorhand al eens is geworden met al Gods wegen. Goed en waarachtig is de Heere. Alle paden van de Heere zijn goede tierenheid en trouw. Gemeente, de toepassing is niet zo moeilijk. Want het kan voor ons allen heel verschillend zijn waar we ondertussen voor ons persoonlijke leven aan denken. Maar hebben wij de Heere zo gezocht? En is de tijd van wachten en de tijd van in nood zijn en de tijd van dat je net als Hizkia of als David wel weg wilde uit alles. Toen je zo klem zat, is die tijd ook gebruikt door uzelf, door jou. Is daar een geestelijke vrucht op gekomen? Als er ziekte of aftakeling in je leven kwam. Dat geldt voor een ieder die de Heere mag dienen en vrezen. En zo was Hizkia. Maar het geldt ook voor degene die de Heere nog niet kent. Want gebruikt de Heere niet ook juist de moeilijke wegen? Vaak om je stil te zetten. Terwijl je alsmaar doordraafde en doordenderde op een weg die er aan de buitenkant misschien nog aardig uitzag, maar zonder God was. Gebruikt de Heere dan niet zulke wegen dat je klem komt? Dat je niet meer naar links en niet meer naar rechts kan. En dan omhoog gaat kijken en denken, was ik maar een vogeltje. En nog hoger gaat kijken. Naar deze levende God. En daarom de andere vraag die daarbij hoort, als we in zo'n tussentijd zitten. Zien we dan uit naar de Heer? Naar zijn tijd en naar zijn wijze. Terwijl jezelf, dat herken je toch, steeds kleiner en afhankelijker wordt. En er is nog iets wat daarbij hoort. Want God grijpt in de nacht, zegt onze tekst. Maar het gaat ook over een morgen. Vers 35 begint met de nacht, maar eindigt met de volgende morgen. 'S nachts grijpt God in. En het wordt zichtbaar als de morgen aanbreekt. En dat is nou typisch Bijbels. Bijbelse taal ook, die typerend is voor de manier waarop de Heer ingrijpt. De manier waarop de Heer zo vaak werkt. We zongen niet voor niets uit Psalm 46, waar je dezelfde manier van zeggen tegenkomt. Dat God de stad helpt bij het aanbreken van de morgen. En dat is een uitdrukking die steeds Gods tijd onderstreept. God helpt dan. Altijd op tijd, maar ook altijd op Gods tijd. Hij werkt dat terwijl wij nog in angst en zorgen zitten, 's nachts. Daarom zucht bijvoorbeeld ook de dichter van Psalm 130, net als de wachters die uitzien naar de morgen, of hij Gods menigvuldige verlossing mag zien. Dat hij uitziet naar de morgen waarop het zichtbaar wordt. Dat zijn goedheid zeer groot is. Dat wat God in het verborgene werkt, want dat je kunt het niet zien in de nacht. Wat aan je oog zich onttrekt, terwijl jij nog ligt te roepen en te klagen tot God. Waar je misschien wel met je rug naartoe stond. Daar werkt God al. Heere, doe me uw verlossing zien, geef me er oog voor. Laat de morgen zien waarop ik uw werk van de nacht mag ontdekken. En ook dat hoort bij de toepassing van de eerste gedachte. Dus niet alleen maar of we Gods tijd hebben leren eerbiedigen. En of die tijd ons ook op de plek heeft gebracht waar de Heere ons hebben wil. Maar dus ook of die tijd, die tussentijd, de hoop en de verwachting op deze God heeft verlevendigd en heeft aangevuurd en aangewakkerd. Want zoals wachters in de nacht uitzien naar de morgen, zo Gods tijd en Gods ingrijpen te verwachten, daar wil Hij ons hebben. Dat alle hoop en alle verwachting van jezelf is afgesneden. Maar dat het je helemaal op God werpt. En dat je helemaal op zijn werk gaat wachten, wat hij doet in de nacht, om het te gaan zien in de morgen. En dan gaat er als vanzelf een gebed in je hart komen, de morgen, hoe lang nog, Heere? Dat is de vraag van een zieke. Dat is de vraag van een door schuld verslagen zondaar. Dat is het gebed van de strijdende kerk op aarde, hoe lang nog, Heere? Het is zelfs het gebed van de triomferende kerk in de hemel. De martelaren die onder het altaar bidden. Hoe lang nog, Heere, zal het zijn totdat u het bloed zal wreken? Hoe lang nog tot de morgen? Het is het gebed van de geest en de bruid. Tot de jongste dag, de morgen die aan zal breken. Wanneer God recht zal doen. En alle goddelozen buiten Christus zal veroordelen. En alle vijanden die tegen zijn kerk hebben opgestaan en tegen zijn evangelie hebben opgestaan, zal wegdoen. En alle goddelozen die achter Christus zijn komen schuilen, vrijspreekt voor het laatst en definitief. Om ze eeuwig op die morgen zijn verlossing te doen zien. Hoor je en proef je wat voor dikke lijn hier door de schrift leeft. Loopt. Veel dikker en veel dieper dan alleen maar de geschiedenis van Hizkia. Van wat er hier gebeurt in de nacht en wat zichtbaar wordt in de morgen. Dat je het gaat zien toen en daar weer en uiteindelijk als een draad die door de hele schrift loopt, maar ook door je eigen leven gaat lopen. En niet bij de jongste dag uitkomt, zodat je het gaat zeggen en gaat beleiden, ook als je toch niet ziet, dat Gods tijd de beste tijd is. Gods weg de enige weg is. Dat hij nooit te laat is gekomen en nooit te vroeg heeft ingegrepen. Maar die tussentijd tot de jongste dag wil gebruiken om ons klaar te maken en bereid te maken. En dat brengt bij de tweede gedachte. De uitgang van Gods engel. En expres heb ik het zo genoemd, de uitgang van Gods engel. Want God grijpt daadwerkelijk in die nacht. En dan staat er in vers 35 dat de engel des Heeren uitvoer. Dat betekent natuurlijk, het is een woord wat gebruikt wordt voor een leger dat erop uittrekt, dat ten strijde trekt. Dus je mag ook het zo lezen, de engel van de Heeren trok ten strijde. Maar letterlijk betekent het woord, hij trok uit, hij ging uit. Jongens en meisjes, dan mag je een hele eenvoudige vraag stellen. Waar ging nou die engel van de Heere uit? Waar komt hij vandaan? Nou, deze engel van de Heere, dat is niet zo moeilijk, maar gaat uit de hemel. Waar God tussen de cherubs woont. En troont, tussen de engelen troont. Zo had Hizkia ook gebeden in vers 15. O Heere God Israëls, die tussen de cherubim woont, tussen die engelen. En zo gaat er een engel van de hemel naar de aarde. En zoals God zijn volk uit Egypte leidde, door de laatste plaag, waarmee hij de Egyptenaren sloeg. Toen hij ook uit de hemel een engel zond. Een verderfengel. Zo is ook hier een engel van de Heere, die een groot verderf aanricht onder het leger van de Assyriërs. 185.000 man worden die dag gedood. Hoe precies, vermeldt de schrift niet. Maar als de engel dat legerkamp van de Assyriërs is doorgetrokken, zijn er zoveel doden in dat enorme leger, dat het grotendeels uitgeschakeld is. Kijk, God trekt zich vanuit de hemel aan wat er op deze aarde gebeurt. God waakt over zijn Sion, zoals hij beloofd heeft. En hij had gezegd dat er nog geen pijl de stad ingeschoten zou worden. En andersom hoefde het ook niet. Er hoefde niet een pijl vanuit de stad naar dat leger geschoten te worden. Want zo dichtbij is het leger nog niet gekomen. En God velde door die ene engel dat hele leger. De God die het volk uit Egypte heeft geleid, door de laatste slag aan de Egyptenaren te geven, door de verderfengel. Die God is op een volgend moment in de geschiedenis weer dezelfde. Om nu dat volk in het beloofde land te bewaren. Alsof de Heer nog eens extra wil onderstrepen. Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, uit het slavenhuis heeft geleid. God opent dus de poort van de hemel, om met een engel met uitgetrokken zwaard uit te gaan, en die zich tussen het volk in de stad en de vijand buiten de stad daartussen gaat opstellen. En daar zit natuurlijk al iets in. Jongens en meisjes, wie zou nou in zijn eentje een leger van 185.000 soldaten kunnen verslaan? Nou, 1 tegen 185.000. Dat is alleen maar om aan te geven dat die ene engel alle macht en kracht van mensen te boven gaat. En daarom is ook maar één woord, zoals Luther dat zingt, één woordje kan de duivel vellen. Zo is ook maar één woord van de Heer genoeg. En gaat ook maar één belofte van de Heer boven alle spot en aanvechting die de duivel kan geven. Maar er is nog iets met die engel. De meesten zullen het al lang gezien hebben, maar hij heet de engel des Heren. En deze engel des Heren is in de Bijbel altijd een bijzondere vertegenwoordiger van God. Op sommige plekken in de Bijbel blijkt de engel des Heren God zelf te zijn. Tegen Jacob zegt de engel des Heren: ik ben de God van Bethel. En als de ouders van Simson de engel des Heren hebben ontmoet, dan verwachten ze dat ze zullen sterven omdat ze God hebben gezien. En jongens en meisjes, en dat is ook voor onze jongeren, maar als je de engel des Heren tegenkomt in de Bijbel, dan is dat vaak een verschijning van de Heer Jezus Christus. Van voordat hij naar de aarde kwam om mens te worden. En dat weten we omdat deze engel des Heren, of de engel van Gods aangezicht, of de engel des verbonds, zoals die ook nog wel eens genoemd wordt, in de profetieën verwijst naar de Heer Jezus Christus. Maar eerlijk is eerlijk, niet op elke Bijbelplaats is helemaal duidelijk of het echt om de Heer Jezus Christus gaat. Of hij ook bedoeld wordt. Er zijn best een aantal verklaarders die bij deze tekst zeggen, in dit geval zal het niet om de Heer Jezus gaan. Waarom niet? Nou, omdat het hier toch gaat om een engel die verderf brengt. En dat past toch niet bij de Heer Jezus, die brengt toch leven, geen verderf. Hoe begrijpelijk ook, het is veel te simpel en ook niet bijbels. Want wie zal er het oordeel uitspreken en uitvoeren op de jongste dag? Niemand minder dan de Heer Jezus Christus. Hij wordt in Openbaring 1 getekend. Met een mond waaruit een tweesnijdend scherp zwaard komt. En Psalm 2 profeteert over de Zoon van God, over de Messias, over de Heer Jezus Christus als degene die de vijanden met een ijzeren scepter zal verpletteren. En hetzelfde vinden we terug in Openbaring. Daarom kun je minimaal zeggen dat de engel des Heren die hier verschijnt, ook als hij een enorm verderf aanricht, werk doet dat in lijn ligt met het oordelende werk van de Heer Jezus Christus. Maar er is meer. Want deze engel gaat de hemel uit, zo staat er. En hij gaat daar als het ware tussen Gods volk in de stad en de vijanden buiten de stad, gaat hij tussenin staan. En keert zich tegen die vijanden, om dat volk te beschermen. En ook daarvan moet je zeggen, ook dat werk van deze engel ligt in lijn met de Heer Jezus Christus. En of je hier dan de engel des Heren met een hoofdletter schrijft of niet, deze engel, het werk van wat hij doet, wijst naar hem. En eerlijk gezegd, ik kan niet geloven dat hij het niet is. Want deze engel gaat uit. En hoe is de Heer Jezus gegaan? Hij is ook uitgegaan uit de hemel, afgedaald naar de aarde, naar een benauwd en machteloos volk van hem, een volk dat in duisternis wandelt. En hij is gaan staan tussen Gods volk en Gods vijand. En zeker trekt hij nogmaals uit om al Gods vijanden weg te vagen en dan zal er niet één ontkomen. Maar meer nog. Waarom daalde deze engel des Heren af? Waarom ging de Heer Jezus de hemel uit? Om een vijand te lijf te gaan waar Hizkia geen antwoord op had. En waar alle die op de Heren hopen geen antwoord op hebben. Hizkia die als een vogeltje in een kooi zit met een loerende kat ernaast. Hij heeft helemaal niets. Maar zie hier. De engel gaat die vijand te lijf. Zonder één vinger van Hizkia. Zo is Jezus Christus de hemel uitgegaan. Om de doodsvijand die ook hier achter Sanherib en achter Rabsaké staat. Wiens werk ze uitvoeren, namelijk van de duivel. Om die vijand te verslaan. God is het die ingrijpt voor zijn volk in Sion. Christus is het die voor zijn volk in de bres gaat staan. En waar is die bres? Waar is die breuk waar de Heer Jezus gaat staan? Waar is het dat de engel des Heren gaat staan in het strijdperk om de duivel de kop te vermorzelen? Het is vlakbij waar de Rabsaké heeft gestaan om die spotrede tegen Jeruzalem uit te spreken. Op heuvel Golgotha. En toen was het ook één tegen die vele duizenden. Toen hij daar hing aan het kruis en al de legioenen van de hel op hem zijn aangestormd. Toen hij daar hing, ook buiten de stad. Toen de stad hem verworpen was. Toen hij niet slechts uit de hemel uitgegaan was, maar ook Jeruzalem uitgeworpen was. Om buiten de poort te leiden. En daar heeft hij vijand voor vijand verslagen door aanklacht op aanklacht van de wet te beantwoorden met zijn eigen bloed. Om zo de zonde van zijn volk weg te dragen. Door die strijd, door de arbeid van zijn ziel, tot de laatste slag te strijden. Maar de kostbare woorden van morgen, dat het geschiedde in die nacht. Dat de engel des Heren uitging. Want zo is de Heer Jezus uitgegaan in de nacht van Gethsemane. En op de dag van Golgotha, toen het midden op de dag nacht werd. Daar hebt u het werk van de Heer Jezus Christus als een bloem in de knop. Want zoals de Heer Jezus erover gesproken heeft met Mozes en Elia op de berg over zijn uitgang te Jeruzalem, zijn uitgeworpen worden uit de stad, zijn uitgeworpen worden zelfs uit de hemel, Dat werk doet hij in de nacht. Daar is de doodstrijd van de engel des Heer. En daar in de nacht van Golgotha is zijn overwinning. En daar komt ook een morgen waarop zijn dag, waarop op de dag zijn werk zichtbaar wordt. Welke morgen? Dat is die morgen waarop de aarde schokte, waarop de hemel juichte en waarop de hel beefde. Toen hij opstond uit de doden en opnieuw uitging uit het graf om in te gaan in zijn hemelse heerlijkheid. En nog eenmaal gaat hij uit de hemel, als hij verschijnt op de wolken om te oordelen de levenden en de doden. Zie hier Christus, de engel des Heren, die uitgaat. Als je hem ziet vanmorgen, en de lijnen van de schriften spitsen zich toe op hem, die concentreren zich op hem om onze ogen niet op Hizkia of op een engel, een andere engel te richten dan hem, maar om je ogen vanmorgen naar de Heer Jezus te richten, dan telt maar één ding, of je een vijand bent zoals buiten de stad, of dat je bij zijn volk bent gaan horen door genade, als in de stad. Sta je aan de kant van de vorst der duisternis, of ben je ook zo'n machteloze, zo'n gekooid vogeltje, dat geestelijk niets voor elkaar kan knutselen, maar aangewezen is op die ene engel des Heren, op die ander, die voor je naar voren treedt, die je doodsvijanden, de duivel, de wereld en je eigen vlees te lijf gaat, maar die dus ook de zonde verzoent. Kijk eens waar deze engel voor de hemel verliet. Niet voor vrome lievertjes, maar voor een volk en voor een koning dat het nergens naar gemaakt had. Maar dat met Hizkia gaat leren pleiten omwille van uzelf en omwille van Davids zoon om Jezus wil. Met zo'n gebed, met zo'n vluchten naar de Heer Jezus Christus, kun je zien in de engel des Heren dat zondaren welkom zijn bij hem. Dat hij voor je in wil staan, er tussenin wil staan. Terwijl er van jezelf niet één vinger bij komt. Nog geen druppeltje zweet of druppeltje bloed van jou wat kan betalen. Gaat hij alleen en gaat hij volledig om zulke mensen te verlossen. En dan komen we aan de laatste gedachte. De afgang van Gods vijand. Want vers 36 zegt dan drie keer maar liefst dat Sanherib wegtrok. Hij trok heen en hij keerde naar zijn land terug. En dat is om aan te geven dat hij dat heel nadrukkelijk doet. Hij gaat echt weg, maar ook dat hij dat met grote haast heeft gedaan. En dan staat erachter en hij bleef in Nineveh. Hij is ook nooit meer teruggekomen. Dat is een totale overwinning. Maar gemeente, we begonnen de preek met te zeggen dat we geen kunstig verdichte fabelen zijn nagevolgd. Maar er zijn nogal wat mensen die dat in twijfel trekken. Omdat we dezezelfde geschiedenis ook vanuit een andere bron kennen. Jongens en meisjes, nou komt het vogeltje weer. Want in Nineveh, de hoofdstad van de Assyriërs, daar is het verslag van Sanherib gevonden, wat hij heeft laten opschrijven toen hij terugkwam. En in dat verslag vergelijkt hij Hizkia met een vogeltje. Sanherib heeft het laten opschrijven, niet in het Hebreeuws, maar in wat de Assyriërs schreven, in spijkerschrift. En dat is vertaald. En dan schrijft hij: en wat betreft Hizkia, de Judeër, die zich niet onderworpen had aan mijn juk, ik omsingelde 46 van zijn sterke ommuurde steden en ontelbare plaatsen in de omgeving ervan en veroverde ze door middel van aardewallen en stormrammen, door aanvallen van voetvolk, door ondermijning, bressen en belegeringswerktuigen. Ik verdreef uit de midden 200.150 mensen, Van groot tot klein, mannen en vrouwen, paarden, muilezels, kamelen, runderen en schapen zonder getal en rekende hen als buit. Hemzelf sloot ik op in Jeruzalem, zijn koninklijke stad, als een vogel in een kooi. Hoor je dat, jongens en meisjes? Zo praat Sanherib over Hizkia. Als een vogeltje in een kooi. Kon helemaal niks meer. Geen enkel gevaar meer te duchten. Hij kan niet wegvliegen en kan niet ontkomen. En dan vertelt Sanherib verder dat hij stukken van Juda aan andere koningen heeft gegeven. En ook nog een enorme belasting heeft opgelegd aan Hizkia. En dan schrijft hij daarover: de vrees voor mijn vorstelijke luister overweldigde Hizkia. En de krijgers en de stoottroepen die hij binnengehaald had om zijn koninklijke stad Jeruzalem te versterken, vochten niet. En hij heeft me ook nog een enorme betaling nagestuurd. Als je luistert naar het verslag van Sanherib, dan zegt hij met heel veel bombarie dat hij gewonnen heeft. En dat hij alles buitgemaakt heeft en dat hij Hizkia zo'n lesje heeft geleerd, opgesloten in een stad als een vogeltje in een kooi, en ze durfden niet eens te vechten. Nou, dan zijn er mensen die daarom vragen zijn gaan stellen. Klopt het eigenlijk wel wat er in de Bijbel staat? Maar dan moet je goed luisteren. Wat Sanherib zegt. En ook wat hij niet zegt. Want hij zegt wel dat hij Hizkia heeft ingesloten in de stad Jeruzalem. En dat is waar. Dat lezen we in de Bijbel. Maar hij vertelt niet van die engel die uit de hemel is afgedaald. Waarschijnlijk wist hij het niet eens. Dat hij die morgen wakker werd en geen idee had wat hem was overkomen. Maar wel het resultaat. Namelijk dat zijn leger grotendeels is weggevaagd en dat hij de aftocht moet blazen. Hij kan niet meer verder met de strijd. En dan thuiskomen in Nineveh. En hij vertelt dan in zijn paleis wat er allemaal goed is gegaan. Gooit de volgorde hier en daar wat om dat grote te verzwijgen. Dat zijn leger verkruimeld is. Want de koningen in die tijd konden geen nederlagen leiden. Als ze een nederlaag leden, dan deden ze alsnog net alsof het een overwinning is. En er zijn wereldleiders die vandaag de dag precies hetzelfde doen. Alles is een grandioos succes. Zelfs al is het voor iedereen duidelijk dat het een totale mislukking is. Dat zijn nou de vorsten, de grote van de aarde, alle tijden. En daarom is het veelzeggend dat Sanherib zwijgt. Want hij vertelt altijd in zijn verslagen dat hij de hoofdstad heeft ingenomen. En dat kan hij in dit geval niet doen. En hij doet het ook niet. Bewust. Nepnieuws. Vanuit het paleis van Sanherib. Hij heeft ook zijn paleis versierd met allerlei wandtekeningen uitgehouwen in steen, waarin zijn overwinningen te zien zijn. En de grootste overwinning in het midden van zijn paleis is de overwinning van de Israëlitische stad Lachish. En niet Jeruzalem. En dit is het dus wat Sanherib doet. Het doelbewust wegpoetsen en verdoezelen van het werk van God. En dit is het dus wat hij doet. Volhouden. Tegen de God van Israël. En dat is nou wat een mens is. Volhouden en volharden, verharden in de zonde. Je kop er dwars tegenin. Ook als een van je legers is weggevaagd. Gewoon niet over praten. Hij verbloemt en hij verdoezelt. Niet alleen zijn eigen afgang, maar wil ook niet weten van het werk van de Heer. Hij wil het niet erkennen. En weet je hoe je dat kan zien in de tekst? Blijkt uit vers 37. Daar staat dat hij zich neerbuigt in het huis van zijn God Nisroch. Is dat bijzonder? toog niet, want hij diende die god Nisroch. Dus hij komt thuis en hij gaat weer naar de tempel. En hij buigt zich weer voor die god neer. Maar gemeente, is het niet verbijsterend? Als je zo verslagen bent door de God van Israël. De God die je gehoond en getart hebt. Zo op je nummer gezet bent. Want er is werkelijk geen krijger uit de poort van Jeruzalem uitgegaan. En opeens is je hele leger verslagen. Wat doe je dan? Dan buig je je neer voor die andere God, voor Nisroch. Voor die God die geen hulp kon bieden. Hoe hard is het hart van mensen tegen de levende God? De toepassing is deze. Dat ook wij het werk van de Here kunnen miskennen. Misschien herken je dat wel, dat je een keer met je vragen en je twijfels een keer zelf door God ondersteboven bent gebracht. Of dat je tastbaar hebt gezien toen bij die uitredding, bij die operatie of bij die uitkomst die de Heere gaf, wat geen mens kon doen. Maar wat God gedaan heeft. En gemeente, er is toch hier in het midden van de gemeente toch meer dan genoeg dat daarvan getuigt. Er zitten hier toch ook jonge kinderen van wie het leven boven macht en kunde van mensen bewaard is gebleven. Er zitten hier toch mensen die net als Hizkia een levend godswonder zijn. Dat er niets was in dat leven van jou, van u, dat er ooit op wees dat je bij de levende God zou uitkomen. Er zitten hier toch ook mensen die waren zo goddeloos. Dat kon nooit meer. En er zitten hier toch ook mensen die waren zo vroom. Dat ze nog vromer dan God waren, bijna dan. En God is het sterk geworden. En als je die bewijzen ziet, dan is het wel lef hebben. Om je kop dwars te gooien tegen de levende God. Zijn werk weg te drukken uit je leven. Zijn bestaan toch weer tussen haken te zetten. En je neer te buigen. Voor wat eigenlijk? Voor Nisroch. In een variant van deze tijd. Het meest verbijsterende van deze tekst. Als de bewijzen van Gods bestaan, van zijn werk, van zijn rechtvaardigheid, zijn genade en zijn komende oordeel je omringen en je levenspad kruisen. En je keert terug naar Nineveh en je blijft daar. Sanherib vindt de dood. Ook al duurde het nog 20 jaar na zijn eerste afgang. Ook dat had God voorzegd en zijn tijd laten komen. Niet door buitenlandse vijanden. Niet door tegenstanders in het paleis. Maar door zijn eigen zoons. Ook die vluchten weg. Opgejaagd en onrustig voor de rest van hun leven. Want ja, een leven zonder de Here vindt nooit rust. En zal alsnog merken dat de Here zal opstaan tot de strijd. Als bevrijding en troost en vreugde voor zijn volk. Maar zijn vijanden zal hij wijd en zijd. Al sidderende laat vluchten. Zo waakt God over zijn volk. Over zijn zaak. Over zijn eer. Amen.